streets up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Het is inmiddels hele vertrouwde muziek geworden van onze podcast, de beginmelodie Back Home in Huntsville Again. Welkom bij The Prison Show, nieuwe podcastaflevering zoals elke vrijdag in de podcast app. En Frans, ik heb weer contact met jou vanwege de corona op afstand.
Ja.
En wij hebben weer een mooi programma voorbereid. Met deze week, Kung Lu is boeddhistisch leraar en onder meer geestelijk verzorger in gevangenissen. En van zijn hand verscheen een boek, Buddha in Jail. En Frans, jij hebt zijn boek gelezen en je gaat straks met hem in gesprek. Wat heb jij geleerd van het boek?
Nou, wat ik vooral geleerd heb van het boek is dat het boeddhisme, wat een beweging is die eigenlijk heel ergens anders in de wereld is ontstaan, dat eigenlijk voor mij een soort feest van herkenning heeft opgeleverd. De manier van kijken, die herkende ik en daar kon ik me ongelooflijk goed in vinden. En ik vond hem ook heel erg inspirerend. Het is eigenlijk wel heel bijzonder zoals ik meneer Koen heb ontmoet, heb benaderd. Ik was in de Verenigde Staten, in Texas, en ontmoette daar een boeddhistische monnik, Marine Monk. En met hem heb ik. Hij vertelde tegen mij dat er in Nederland een boeddhistische geestelijk verzorger was in gevangenissen die een boek had geschreven, Buddha in Jail. En zo heb ik, toen ik terug was in Nederland, heb ik contact opgenomen. Misschien nog iets meer over meneer Kung Lu voordat ik met hem in gesprek ga. Hij is boeddhistisch leraar, geleerde en schrijver, geboren in 1968 in Vietnam. En hij was een van de bootvluchtelingen die in 1980 vanuit het land in oorlog met zijn familie naar Nederland is gekomen. En is toen gaan studeren, later aan de Universiteit van Leiden. Hij is onder leiding van Thich Nhat Hanh ingewijd als monnik in Plum Village in Frankrijk. En hij is in 2000 erkend als leraar. En vervolgens is hij teruggekeerd naar het lekenleven in Nederland. En stond hij met 5 collega's aan het begin van de boeddhistische geestelijke verzorging bij de dienst justitiële inrichting in Nederland. En met name over die ervaringen heeft hij zijn boek geschreven. Meneer Kung Lu, van harte welkom in de Prison Show.
Ja, bedankt wel, Frans.
Klopt het een beetje wat ik verteld heb?
Ja, dat klopt wel, Frans. Ja.
Ja. Een van de dingen die misschien voor de luisteraars best belangrijk is om te weten is, in Nederland zijn natuurlijk de dominee en de pater en de humanistisch verzorger zijn op zich wel bekend. En misschien de imam ook wel bij heel veel mensen. Maar in hoeverre is er een verschil tussen andere denominaties, hè, zoals we dat noemen, hè, andere richtingen, godsdienstrichtingen, en de boeddhistische geestelijke verzorger in de gevangenis. Zijn daar verschillen tussen?
Nou, toen ik daar als boeddhistische geestelijke verzorger werkte, en op een dag benaderde een gedetineerde naar mij. En hij zei, meneer de boeddhist, ik wil bij u les gaan nemen. En ik vroeg aan hem, ben je boeddhist? En hij zei, nee, ik ben geen boeddhist, maar ik wil wel bij u leren. En ik vroeg hem waarom. En dan zei ik, omdat de manier waarop u naar mij kijkt, naar ons kijkt, de manier waarop u loopt in de gevangenis, mm-hmm. u bent vrij en u discrimineert ons niet. U ziet ons als mensen. En dat inspireert mij. Hoe doe je dat? En daarom wil ik bij u leren. En dat is eigenlijk boeddhisme. Het boeddhisme gaat om de mens. De mens. En ik zag deze gedetineerden als mensen. En daarom, ik heb geen enkele discriminatie in mijn manier van kijken of behandelen. En dat inspireert deze gedetineerden. En ze komen naar mij toe vanwege dat. Niet omdat ze boeddhisten zijn. Dus ik geloof dat in de essentie van ieder geloof, dat wij toch uiteindelijk daar naartoe gaan. Dat wij toch de essentie van ieder mens kunnen waarderen. Dus ik zie eigenlijk, eerlijk gezegd, zijn er echte grote verschillen in de essentie.
Nee, niet in de essentie, maar wellicht wel in de manier waarop het vaak beleden wordt en uitgedragen wordt. En wij kennen het christendom heel erg als heel normerend. En het gaat over goed en kwaad en over oordeel. Er zit veel oordeel bij kerken over mensen. En wij, trouwens, dat hebben wij allemaal als mensen. Hè. We hebben vaak heel veel oordelen over elkaar. Hoe komt het dat het bij het boeddhisme, en ik heb dat vaker gezien bij boeddhisten, veel minder aan de hand is?
Ik denk dat als ik naar een gedetineerde ga om met hem te spreken, en op dat moment ben ik geen boeddhist. Ik op dat moment het enige wat ik echt zie is de gedetineerde. En ik zie hem als een mens. En ieder mens is uniek, interessant. En ik heb volkomen vertrouwen in hem als een mens. En ik zie zelf in hem de kwaliteit van Boeddha. En dat raakt die gedetineerde. Ik heb met veel boeddhistische, veel andere geestelijke gewerkt in de gevangenis. En veel van mijn collega's hebben deze kwaliteit ook. Dus ze kunnen hun eigen geloof overstijgen om de mens te kunnen zien. En in boeddhisme, dat beoefenen wij in boeddhisme. We kunnen dat boeddhisme loslaten om die ander te kunnen zien, te kunnen waarderen. Maar niet alleen boeddhisten doen dat. Sommige boeddhisten doen dat ook niet. Maar ik herken dat ook in andere geestelijke zorgers, in imams bijvoorbeeld. Ik heb prachtige imams gezien in de gevangenis. En ze konden gewoon hun eigen geloof overstijgen om mij te kunnen zien. En ze noemden mij broeder, mijn broeder. Mijn broeder, ja.
Nu zullen mensen die naar dit programma luisteren denken van, en dat klopt ook wel een beetje, veel mensen die in de gevangenis zitten, die zitten daar niet voor niets. Die hebben vaak ernstige delicten gepleegd. Het zijn ook vaak mensen die veel hebben meegemaakt, veel pijn hebben, boos zijn, verongelijkt, niet mee kunnen komen in de samenleving op een of andere manier. Wat ik heel mooi vond aan het boek is dat je eigenlijk heel dichtbij jezelf, maar ook dichtbij de ander geschreven hebt over de mensen die jij tegengekomen bent. Hè. In het boek staan heel veel voorbeelden van mensen die je bent tegengekomen. Kun je aan de hand van een voorbeeld van een van die mensen vertellen wat er dan gebeurt als je iemand hebt die daar in de gevangenis zit, die ja, het misschien wel met zichzelf heeft opgegeven en anderen hebben het ook met hem opgegeven. En wat er met zo iemand kan gebeuren als je daar met de benadering die jij hebt mee omgaat.
Ja, mensen die zitten in gevangenis zijn meestal mensen die dit leven niet gezien zijn, niet gezien worden door andere mensen. Dus wat ze eigenlijk, ik merk wat ze eigenlijk echt missen, is echte vriendschap, echt liefde, het echt vertrouwen van andere mensen in de omgeving. En wat ze ook eigenlijk ook missen, is zelfvertrouwen. Ze vertrouwen zichzelf niet. Het lukt mij toch niet. Eens een boef, altijd een boef, zeggen ze.
Ja, ze
noemen
eigenlijk
elkaar criminelen. En wat er gebeurt is, ik, als ik daar ben, en dan in een zekere zin, ik heb echt vertrouwen in deze mensen. Echt vertrouwen. En waardoor ze konden ook mijn liefde voelen. Ik zag eigenlijk geen verschil tussen mij en gedetineerden. Als ik werk, dan kun ik mijzelf vergeten. En ik kan die gedetineerden zien. En daardoor ontstaat er een soort energie van vertrouwen. Een soort, ja, het is een beetje raar om dat een soort liefde te noemen. Maar ze ervaren een soort liefde. Een wezigheid van een soort liefde. En dat verandert. Dat verandert hun. Dat verandert de gedetineerden. En dat kan heel snel gebeuren. Ik zit daar en ik kijk naar de gedetineerden zonder te oordelen. En in 20 minuten dan ervaar je en veranderen in de houding van die ander. En het begint met zoiets. Ja.
Ik herken dat heel erg, maar ik denk dat veel luisteraars zullen zeggen van vertrouwen, dat is wel best een heel groot woord als het gaat om mensen die heel veel delicten hebben gepleegd, die misschien 1, 2, 3, 4 keer in de gevangenis zijn geweest. Die hebben laten zien dat ze ook heel gevaarlijk kunnen zijn voor andere mensen.
Precies.
Vertrouwen, precies. Hoe zie je dat? Hoe kan dat?
Nou, ze kunnen heel gevaarlijk zijn, inderdaad. We kunnen allemaal heel gevaarlijk zijn. Toch, Frans? We kunnen allemaal heel gevaarlijk zijn. En zij ook, ze kunnen heel gevaarlijk zijn. Maar ze kunnen ook heel lief zijn. Ze kunnen ook heel aardig zijn. En het is een keuze die wij moeten maken. Van wat willen wij? We willen dat deze gevaarlijke mannen gevaarlijk blijven? Of deze gevaarlijke mannen aardige mannen worden? Liefdevolle mannen worden? En wat kiezen wij? En ik heb eigenlijk niet gekozen. Ik vind het een beetje raar om te kiezen. Ik kom een mens tegen en ik heb vertrouwen in de capaciteit van een mens om echt lief, om echt aardig, om echt wijs te zijn. En dat werkt. Als je dat vertrouwen hebt, en dat komt altijd aan. En als je mijn boek leest, dan kun je ook daarin lezen dat ook echt werkt. Dat ook echt gebeurt. Ik vertel je het verhaal.
Ja, wat ik in het boek gelezen heb, is dat we hebben allemaal gevaarlijke kanten en negatieve kanten, maar we hebben ook liefde, ja, blijdschap. En wat je eigenlijk zegt is, als je je heel erg richt juist op die lichte kant van mensen, hè, die blije kant, die liefdevolle kant, dan is dat wat de mensen ook teruggeven en laten zien. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Nou, eigenlijk, ik zie niet eens de goede kant in tegenstelling tot de slechte kant. Want dat is nou een oordeel. En dat is eigenlijk ons probleem. We oordelen. Wij oordelen op basis van goed en slecht. En eigenlijk in mijn meditatie, want als ik een gedetineerde zie, dan ben ik heel geconcentreerd. Ben ik heel gezond met een ademhaling, mijn houding, mijn meditatie. Ik ben zo geconcentreerd dat ik mijzelf kan vergeten om die ander te kunnen zijn. Dan oordeel je niet meer. Dan oordeel je niet meer. Je zegt niet meer van je bent goed of slecht. En je bent gewoon mij. En je bent op dat moment ben je gewoon het leven zelf.
Het leven en dat is niet, alle niet, kanten dat, die daar
het leven zijn. Zelf. Een mens is eigenlijk. In het boeddhisme zeggen we. Een mens is leeg. Hij is leeg van zichzelf. Dus hij kan jou zijn. Hij kan zijn vader zijn. Hij kan zijn moeder zijn. Hij kan de maatschappij zijn. En hij kan zelf de Boeddha zijn. En dus op het moment dat ik daar zit. En dat ik in mijn meditatie. Dat ik ook leeg ben. Dan herken ik die andere gedetineerde ook werkelijk als een Boeddha. En een Boeddha is iemand die goed en slecht overstijgt. Dus niet eens het goed tegenover het slechte. Maar dit is echt, je ziet iemand echte identiteit. De echte essentie van iemand. En dat is anders. Dat is een hele bijzondere ervaring. Wanneer je dat kunt zien. Ja.
Je laat dus eigenlijk goed en slecht, dat oordeel, dat laat je los. Hè? Je gaat niet oordelen.
Precies. Ja.
En tegelijkertijd kunnen mensen dingen doen die we als heel naar beschouwen. Hè? Bijvoorbeeld geweld gebruiken.
Precies.
Hoe zou je dat willen omschrijven? Want,
ik vertel je een verhaal om dit duidelijk te maken. Want er was een gedetineerde, hij was echt een man die een beetje moeilijk was. En toen heeft de directrice mij gevraagd om hem te benaderen. Dus hij was een boeddhist. Dus ik ging naar hem toe en ik ging met hem praten met hem. Ik ging met hem mediteren. Hij kwam naar mij toe om te mediteren. En voor het eerst kon hij de rust in zichzelf vinden. Voor het eerst kon hij de rust in zichzelf vinden. En dus hij ging regelmatig elke week naar mij toe om te mediteren. Om zijn woede, om zijn boosheid, om zijn frustratie te kunnen loslaten, te kunnen leegmaken. En ik gebruikte daarvoor het voorbeeld van een kopje thee. En ik zeg, als een kopje thee is vol, dan kun je niks meer ontvangen. Je kunt geen thee meer ontvangen. Je moet het eerst leegmaken en dan kun je pas de thee ontvangen. Dan kun je het leven weer ontvangen. Als je vol met woede bent, met boosheid bent, dan kun je niks ontvangen. En hij onthoudde dat lessen van mij. En op een dag, hij zat in de werkzaal en hij werd aangevallen van achteren. Hij viel neer. Hij stond op en hij pakte de jongen die hem sloeg bij de kracht en hij duwde het nek van die jongen omdraaien om te vermoorden. En toen dacht hij aan het kopje thee. Ik moet nu mijn kopje thee leegmaken, ik ben boos. En hij liet de jongen los. Kun je dat geloven? Maar dat gebeurde. En dat is een goed voorbeeld van. Als iemand echt een goede educatie en begeleiding krijgt om zijn boosheid, om zijn woede los te laten, dan is hij niet dezelfde man meer. Hij kan een hele vredige man zijn. En hij liet die jongen los vanuit vrede, niet vanuit boosheid. En hij vertelde dat verhaal aan mij. En hij zei, Koen, je hebt mijn leven gered, want anders ben ik nu al in vrucht. Als ik die jongen vermoord heb. En de week daarna, Frans, de week daarna, hij vroeg mij of ik zijn verhaal gehoord had. En ik zei, ja, ik heb jouw verhaal gehoord. En hij zei, nee, het gebeurde weer de tweede keer. En ik kon die jongen voor de tweede keer loslaten.
Dat is heel mooi dat gebeurt.
Dat is een van de verhalen die ik in het boek geschreven heb. Het zijn allemaal warme verhalen. Ja.
Ik herken het verhaal en ik herken ook dat kan. Dus ik vind het zowel voor gedetineerden als voor hun familie en voor andere mensen, bijvoorbeeld medewerkers, een heel inspirerend boek over een weg die je kunt gaan en de manier waarop je op dingen kunt, kunt reageren. Ja. Nou heb je natuurlijk in, ook in de inrichting, heb je ook heel veel mensen, ook personeelsleden, die niet met een zekere lading ook rondlopen zelf, hè?
Ja, ja. Maar er zijn ook hele mooie personeelen die echt vanuit dat echt heel veel steun kunnen geven aan gedetineerden. En deze mensen heb ik gezien.
Ja.
En ik ben dankbaar dat ik zoveel mooie collega's heb gehad. En er waren ook natuurlijk personeelen die echt moeilijk hadden, want het is sowieso een moeilijke omgeving. Omgeving met heel veel lijden, heel veel woede, heel veel frustratie. En je neemt het mee, naar huis, met die woede, frustratie. En na zoveel jaren, dan heb je het heel moeilijk in je werk. Deze personeelen heb je goed gezien, ja.
En zou je kunnen zeggen dat, dat mensen zoals jij en zoals de collega's en de PIW'ers en de mensen die allemaal deze weg kennen, hè, die dus op deze manier met andere mensen omgaan, hè, vanuit betrokkenheid, vanuit liefde,
dat die
het verschil maken in een gevangenis?
Ik denk dat de gevangenis is een plek waar de gedetineerden een kans hebben. Want ze worden gevangen en ze krijgen een kans. En ze krijgen een kans om een begeleiding te krijgen, om liefdevol behandeld te worden, om geholpen te worden, om weer zelfvertrouwen te kunnen ontdekken, die zelfvertrouwen in zichzelf. En ook de kunst om de boosheid, de frustratie en te kunnen loslaten, dat hebben ze nog nooit geleerd. En gevangenis kan een plek zijn waar wij de gedetineerden deze educatie geven. En als wij dat doen, ik geloof mij, als we dit zo'n programma gaan draaien, binnen 6 maanden, 3 maanden, dan zie je ongelooflijke resultaten. Ik ben bereid om mee te werken aan zo'n programma. Maar dat zou heel veel geld besparen van deze mannen. Zodra ze, dat zijn juist mannen die weten wat lijden is. En ze kunnen heel snel geluk, vrijheid herkennen.
Ja, ik ben momenteel druk met non-violent communication. En er zijn wat plekken binnen de justitiële waar men overweegt om dat ook te gaan doen. Hè. Dat is dan een methode, een weg om van het oordeel af te stappen en vooral te kijken naar de mens, hè, in de communicatie en naar zijn behoeften en wat hij echt wil zelf.
Ja.
Zou het zo kunnen zijn dat als je op die manier met in het justitiële systeem, maar liefst ook al als het in de jeugd van mensen, hè, met jonge mensen, als je zo met mensen omgaat, dat je dan minder geweld en criminaliteit zou kunnen hebben in ons land?
Ik geloof dat heel veel methoden zijn die waarmee wij andere mensen kunnen helpen. En ik heb mijn methode, ik ben boeddhist. Ik heb boeddhistische methodes. Maar ik heb ook geleerd om mijn boeddhistische methodes niet met boeddhistische termen uit te drukken. Dus als ik mensen onderricht, dan soms herkennen ze niet eens dat het boeddhistische onderricht is. En het gaat om de effect. Dat gaat omdat de leraar de leer moet kunnen belichamen op een zodanige wijze dat hij vrij is van alle oordeel van goed en slecht. En zo'n leraar kan een bron van inspiratie zijn voor alle mensen. En het maakt niks uit welke methode hij gebruikt. Het gaat om zijn aanwezigheid als een belichaming van het overstijgen van alle goed, alle slecht, alle dualiteiten. En dan ervaar je niet eens het verschil tussen jij en die ander. En op dat moment ontstaat er iets wat ik verbinding noem. Ik heb in het boek ook geschreven, verbinding is anders dan contact. Gewoonlijk maken we contact tussen, ik ben een subject, ik maak contact met een object. Maar in verbinding is er geen subject en object meer. En dat is heel mooi, dat is het.
Ben je dan eigenlijk één identiteit samen?
Dan deel je eigenlijk dezelfde bron, dezelfde identiteit, dezelfde wortels. Want wij hebben eigenlijk allemaal dezelfde wortels.
Ja, ja, ja.
Als we heel diep naar elkaar kijken, en we zien dat wij zijn nauw verbonden met elkaar. En wij hebben de taak om elkaar te helpen, om elkaar te ondersteunen en niet om elkaar te straffen. En als iemand iets niet goed doet, en je moet vragen waarom en hoe kan ik jou helpen? En daar geloof ik in. Ik geloof in educatie als oplossing.
Als je ik kan het al bijna invullen hoor, maar als je een advies zou willen geven aan de beleidsmakers in Nederland, hè? De politici, die gaan over wat er allemaal met gevangenen en in gevangenissen gebeurt. Wat zou jouw advies zijn? Wat zouden ze kunnen doen om dit proces zo goed mogelijk te maken, zeg maar?
Ik zou zeggen dat punt 1 is versterken het educatiesysteem in de gevangenis. Ik geloof in educatie.
Ja.
En punt 2 is niet een soort educaties die gedetineerden leuk vinden. Het moet met hun te maken hebben. Met hun lijden, hun pijn, hun verdriet. En door educaties moeten ze hun vrijheid, hun wijsheid kunnen aanraken. En ik geloof dat de wijsheid al aanwezig is in ieder mens. Dus het is niet een soort educatie van, ik ga je wat vertellen wat de waarheid is. Maar we hebben een soort educatie van, kijk naar jezelf, je hebt de wijsheid van een moeder, gebruik dat. En de motto van, ik heb nu een instituut opgericht. En de motto van mijn instituut is de Dharma. De Dharma is het onderricht van de Boeddha. We zeggen, de Dharma leert je geen vrijheid, geen waarheid. Het helpt je om de waarheid los te laten. We hebben allemaal onze eigen waarheid. Die wij denken, dit is de absolute waarheid. En wanneer je een ander kan helpen om zijn wijsheid te herkennen, dan kan hij zijn eigen waarheid loslaten. Dan is hij meer in harmonie met zichzelf, met de omgeving. Dus zo'n educatie hebben we nodig.
Dat lijkt me een heel mooi streven om dat voor elkaar te krijgen. Op dit moment hebben we natuurlijk de hele coronacrisis. Ik heb een filmpje gezien op uw site, waarin u mensen toespreekt, hè, in het kader van wat er in deze tijd allemaal gebeurt. Dat gebeurt buiten de gevangenis, we hebben er allemaal mee te maken. Maar ook in de gevangenis worden gedetineerden daar natuurlijk enorm mee geconfronteerd, omdat het heel veel beperkingen oplevert. Wat zou je willen zeggen? Niet alleen tegen de gedetineerden, maar tegen de mensen in het algemeen in deze tijd en in deze omstandigheden?
Nou, ik wil eigenlijk tegen hun zeggen, het is eigenlijk het boeddhisme is ontstaan vanuit het lijden zelf. En de Boeddha, hij was een prins en hij zag ziekte, ouderdom, dood, als lijden. En hij wilde een weg zoeken om uit het lijden te kunnen stappen. En uiteindelijk heeft hij zichzelf gevonden. En hij was een beetje verbaasd. Hij zei, ach, wat ik zoek, dat is al een hele tijd aanwezig bij mij. Dus in deze coronacrisis, wij zitten in het lijden. Het lijden is overal aanwezig, ook in jezelf. Angst, frustratie. En het is gewoon de tijd om naar jezelf te kijken. Om jezelf weer te ontdekken. En meer in jezelf is er aanwezigheid van de wijsheid. Van een weg die je kunt bevrijden uit alle onwettenheid. En een weg die je kan helpen om het geluk in jezelf te kunnen vinden. En een weg om je te helpen om andere mensen te kunnen ontdekken, te kunnen zien. En empathie te kunnen hebben voor andere mensen. Het is allemaal in jezelf. Het is gewoon een kans voor jou nou om echt naar jezelf te kijken. Goed kijken, diep kijken en ontdek je ware essentie. Je ware zelf. En nu hebben we gewoon een kans om dat te doen.
Dat lijkt me een geweldig mooi advies. Het inspireert mij in ieder geval enorm om te proberen die weg zo goed mogelijk te volgen. Ik vond het boek ook heel erg inspirerend om te lezen. Ik zou het echt iedereen aanraden. Buddha in Jail. Ik wil nog even aan Edwin vragen. Edwin, die de techniek deze keer zo goed verzorgt. Edwin, jij hebt dit gehoord. Je hebt het boek niet gelezen. Zijn er bij jou nog vragen over?
Nou, ik herken een aantal dingen die ik door het leven heb geleerd. Door schade en schande en onderuit gaan. Vooral dat laatste kan ik me echt goed in vinden. Dat het gewoon in jezelf zit. Ik zie ook mensen heel verschillend omgaan met de huidige tijd. Sommige mensen die worden helemaal gek van zichzelf en dat ze niet vrij zijn om even weg te gaan en dat ze niet even naar Amsterdam kunnen een dagje of iets anders. Ik ben hierdoor wel geïnteresseerd, veel meer geïnteresseerd geraakt en ik denk dat ik het boek ook even ga lezen, want ik hoor wat aanrakingspunten die mij wel erg aanspreken ook. Ja, en het is ook mooi dat je dat concreet kunt maken door inderdaad geestelijk verzorger te worden of mensen voor mensen een filmpje te maken in tijden van zo'n coronacrisis. Want het gaat toch uiteindelijk ook heel erg om de toepassing. Hoe kun je mensen hiermee ondersteunen en bepaalde inzichten helpen verkrijgen? Het is ook wat je zei, van je geeft ze niet een bepaald inzicht, je helpt ze bij het zelf ontdekken van een inzicht. Dat ze het eigenlijk zelf doorkrijgen. En dat vind ik heel mooi.
Het zit in jezelf. Het zit in jezelf. En ik wil nog even toevoegen dat het boek is vertaald in verschillende talen. In het Chinees, Russisch en ook in het Nederlands. In het Nederlands is het uitgegeven door Spectrum. En het heet De Boeddha in de Baaier. Je kunt heel gemakkelijk online kopen. Ja. De Boeddha in de Baaier.
We zullen ook in de show notes, dus de omschrijving bij de podcast en op de website, zullen we dat erbij vermelden met het ISBN-nummer en de uitgever.
Ja.
En ik hoop dat er in iedere, mochten de mensen luisteren, ik hoop dat in iedere gevangenisbibliotheek een paar van deze exemplaren beschikbaar zullen zijn om te lezen.
Ja, eigenlijk mijn laatste advies voor mensen die beslissing kunnen maken in de gevangenis is om deze boeken echt aan te reiken, om te geven aan de medewerkers, aan de gedetineerden. Ja. Het is een boek over ons menselijke geest en hoe wij uit die gevangenis kunnen stappen door een paar eenvoudige oefeningen.
Koen Lu, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je bereidwilligheid. Wat de luisteraars niet gemerkt hebben, is dat we al eerder een interview hebben gedaan. En door onze schuld was de geluidskwaliteit eigenlijk niet wat we wilden. Dus u heeft het interview twee keer gedaan. Ik wil u daar wel heel erg hartelijk voor bedanken, voor uw bereidwilligheid om dat te doen. En ik ben ervan overtuigd dat dit interview zeker in deze tijd voor veel mensen buiten en binnen heel erg fijn is om te horen. Ik wil u heel hartelijk bedanken.
Ja, bedankt Edwin en bedankt Frans.
U bedankt.
Heel erg bedankt.
Ja.
En tot ziens.
En het beste. Goed.
Tot ziens. Ja,
Dag.
Dat was Koen Lu, Frans. Ik vond het een mooi gesprek dat je had.
Ja, ik moet zeggen dat ik wel heel erg geïnspireerd word door dit soort gesprekken. Door dit gedachtegoed ook en deze manier van benaderen. Ik merk dat de Boeddha in mij ook altijd een beetje in gevecht is met de oordelende Frans en de Frans die onrustig is en niet zo zen en zo Boeddha eigenlijk. Maar ik merk dat alle keren dat ik in staat ben om vanuit dat punt met mensen om te gaan, dat ook heel erg, dat dat gewoon ontzettend goed werkt.
Ik heb zelf in deze tijd heel erg dat ik merk dat ik heel sober soms leef. Dat ik gewoon niet, je kunt nergens meer heen, maar daardoor ga je ook juist plezier bij jezelf zoeken. Ik merk dat ik normaal lees ik bijna bijvoorbeeld nooit. En ik gun mezelf daar gewoon niet de tijd voor. En als ik dan op vakantie ben in de zomer, lees ik twee boeken. En dat zijn dan de enige twee boeken die ik in het jaar lees. En nu ben ik bezig met boek nummer 3 van de lockdown periode. Dus je merkt dat je gewoon veel meer rust vindt en veel meer te doen om je heen. En dat je ook toch dingen wil meemaken, dat zoek je dan in een boek. Of je wil verdieping, of je wil aan jezelf werken via een boek. En veel meer wandel. Ja, dat is niet per se boeddhistisch allemaal, maar dat ik wel denk van ik probeer toch een soort van ritme te vinden. En dingen waarbij je toch een soort van stilstaat bij de tijd of zo. En, ja.
Ik vind dat wel heel erg klinkt als dat jij, net als ik trouwens, echt probeert om dat advies van Koen te volgen. En in jezelf wil kijken en de kans wil grijpen om deze periode wat verdieping en wat andere ontwikkeling mogelijk te maken. Ja.
En ik heb het hier ook echt letterlijk over met mensen. Over hoe je je voelt en hoe je bepaalde dingen anders doet. En ja, daar heb ik het ook echt over. Dus dat je er echt bij stilstaat in plaats van het onbewust zo te doen. Dat je toch wel verandert in bepaalde gedragingen of in dagritmes. Of, ja.
Nou, mooi.
Mooi gesprek, zo. Ja, het blijft een vreemde gewaarwording om elkaar zo te zien via de beeldbelverbinding. Maar toch, de gesprekken worden er ook wel beter op, dus wie weet.
Nou, bedankt. En ik vind de techniek een heel gedoe. Maar het is wel voor mij ook wel een ontdekking dat dit zo goed gegaan is, eigenlijk. En wat ik ook interessant vind, is om misschien nog wat meer mensen er ook bij te betrekken. Die mogelijkheid is er. Soms bij een onderwerp of bij een gesprek, dat je wat meer een rondgesprek gaat houden. Met gebruik van de moderne techniek. Ik denk dat ook wel mogelijkheden biedt.
Ja, dat we nu, kijk, we maken nu dan gebruik van Zoom. Hè? Dat is zo'n programma dat nu heel erg in trek is. Daar kun je vergaderingen beleggen. Dus ja, om daar een keer een soort ronde tafelgesprek in te voeren of iets, ja. En sowieso zou dat leuk zijn als alles weer back to normal gaat, om een keer iets bijzonders te doen met een special of een speciale aflevering of een debat te organiseren over iets. Of nou, we kunnen heel veel kanten nog op met de Prison Show. Dit vond ik weer een hele mooie. Ik wil je ook weer bedanken.
Ja, jij ook bedankt.
En de luisteraars natuurlijk. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Yes, I'm back home in Huntsville again.